Ik hou van God. Ik hou van zijn tegenwoordigheid. En ik hou van worship. Zoveel vrijheid. Oké, een beetje landen. Voor de dienst kwam iemand naar mij toe en zei, weet je, ik kijk niet al 2 weken tegen heel irritante halve zinnen aan. Dan dacht ik, yes! Het is ons geluk om een beetje reactie uit te lokken. Thanks Marianne, het was echt een goed plan. Wij zijn aan de slag met de updated visie en missie van Berea. Waar gaan we naartoe? Wie zijn wij als Berea? Waar komen we vandaan? Wat is ons goal? Wat willen we? Wat willen we in Nijmegen in Nederland neerzetten? Dus vanochtend is het mij voorrecht om wat te zeggen over geestelijke DNA en geloofswaarden. Maar ik wil eerst Jan Rimt verdere frustratie sparen. Nou, zo. De missie van Berea. Waarom doen wij wat wij doen? Dat is, wat betekent missie? Wij geloven in een open hemel waardoor wij het koninkrijk van God op aarde zichtbaar kunnen maken. Heel eenvoudig en helemaal geweldig. Wij geloven in een open hemel waardoor wij het koninkrijk van God op aarde zichtbaar kunnen maken. In de visie, wat bouwen we? Wij zijn een gemeente die haar identiteit vindt in Jezus in de cultuur van de hemel weerspiegelt. Daar kunnen jullie over nadenken. We hebben nog een aantal zondagen waar wij veel meer gaan praten over de missie en de visie van Berea. Dus er komt nog veel meer. Maar vandaag eerst even over geestelijke DNA en geloofswaarden. Ik wil vandaag de volgende doen. Ten eerste, wat is geestelijke DNA? Ik denk heel veel van ons hebben al de woord geestelijke DNA gehoord. Wat houdt het in? Wat is het eigenlijk? Wat betekent apostolische leiderschap? Wat houdt het in? Onze uitgebreide familie. Waar horen we bij? Aan wie zijn we connected? En wat zijn geloofswaarden? Dat moeten we natuurlijk ook weten. En dan nummer 5, onze geloofswaarden. Dus wat zijn onze waarden als familie, als gezin? Daar ga ik ook wat over zeggen. Maar laten we beginnen met wat is geestelijke DNA? Nou, ik wil een heel lang stuk voorlezen. Maar er zit zoveel hierin. Het is iets thick. Gelaagd. Het is prachtig. Nou, 2 Timotheus hoofdstuk 1. Begin van de brief van Timotheus, van Paulus aan Timotheus. Hij was in Efeze. De voorganger van de kerk in Efeze. Paulus, die van God de opdracht heeft gekregen overal de belofte bekend te maken dat er door het geloof in Jezus Christus eeuwige leven is. Aan Timotheus, van wie ik houd als mijn eigen kind. Van wie ik houd als mijn eigen kind. Belangrijk. Ik wens je de genade, het medeleven in de vrede toe van God, de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Net als mijn voorouders dien ik God met een zuiver geweten. Net als mijn voorouders. Belangrijk. Ik dank hem ervoor dat ik dag en nacht voor jou kan bidden. Wat zou ik het fijn vinden je weer eens te zien? Wat zou dat mij gelukkig maken? Want ik herinner mij je tranen. Toen wij afscheid van elkaar nemen. Tranen. Ik weet hoe je op de Heere vertrouwde, net als je moeder Eunice en je overgrootmoeder Louise. Zeggen jullie ook Louise? Lois. Lois. Oké, nou, op zijn Nederlands vandaag. Lois. Ik ben ervan overtuigd dat je geloof niet verzwakt is. Nou, op de Here vertrouwen net als je moeder en grootmoeder. Dat is ook heel erg belangrijk. Daarom dring ik erop aan dat je de gave van God die je ontving toen ik je de handen opleg zal ontwikkelen. Een stuk verderop staat er ook, toen de oudstes van de gemeente voor je hadden gebeden. Dus Paulus had voor Timotheus gebeden, zijn moeder en zijn grootmoeder ook en de oudstes van de gemeente ook. Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest voor liefde en bedachtzaamheid. Wees nooit bang om anderen over onze Heer te vertellen of ervoor uit te komen dat je mijn vriend bent. Hier zegt hij, ik voel over je als een zoon, niet een vriend. Ook belangrijk. Dat je mijn vriend bent, hoewel ik terwille van Christus in de gevangenis zit. Ja, Paulus zit in Rome in de gevangenis. Nou, wat zien wij? Ten eerste relatie. Paulus schrijft aan Timotheus en wij zien tranen. Het is een hechte relatie. Binnen het kader van geestelijke familie en leiderschap. Holy Ghost. Het is niet alleen maar een vader-zoon relatie. Het is ook een leiderschapsrelatie, want Paulus was zeg maar de discipelmaker van Timotheus, zijn geestelijke zoon. Het is ook een leiderschapsrelatie en het is ook geestelijke familie. Het is niet, hij voelt niet alleen maar dat Timotheus zijn zoon is, maar het is een geestelijke familierelatie. Nou, ze hebben een gedeelde visie, missie en gedachtegoed. Paulus ging naar Efeze, richt een kerk op, gemeenschap van gelovigen. Timotheus gaan erin mee. Misschien had hij Timotheus in Efeze ontmoeten, dat weet ik niet, denk ik. Dus ze hebben een gedeelde visie, missie en gedachtegoed. Ze denken hetzelfde na. Timotheus had een heleboel vragen, Paulus schrijft brieven. Zo hoort je dit te doen, Timotheus. Hier is een aantal handvatten. Wij zien ook impartatie, voorleven en doorgeven, importation. Paulus leeft voor hoe dit moet en hij geeft al zijn skills ook door. Nou, vanwege de relatie in gedeelde gedachtegoed wordt het ook mogelijk. Vanwege de relatie, vanwege hetzelfde gedachtegoed, is het ook mogelijk om het voor te leven en door te geven. Als ik niet hetzelfde geloof als jij, dan ga ik het ook niet van jou aannemen en het ook niet verder nemen. Relatie, relatie, relatie. En wij zien ook progressie van kind naar vriend. In het begin zegt hij, ik voel hetzelfde, of ik voel dat jij is een zoon, een geestelijke zoon. Ik hou van je. Maar het is ook een vriendschap. Progressie van de zoon naar een vriend. En zo ziet een apostolische relatie ongeveer eruit. Het is zeg maar een heel beknopte kort samenvatting, maar dat houdt het normaal gesproken in. Dat is maar mijn eigen gedachte. Het is een relatie binnen de kader van familie en leiderschap. Het is een gedeelde visie en missie, impartatie van wij in progressie. Dus je hebt een leider, een apostolische stem, een persoon, die een aan, en dan heb je de kaders van een specifieke relatie en je hebt een discipel. Kan het ook vergelijken, oké, we hebben het over geestelijke DNA. Ik was het bijna kwijt. Geestelijke DNA. Geestelijke DNA betekent dus dat je hebt meerdere mensen die als gezin een leider hebben, of leiders. Je hebt een specifieke gedachtegoed en die gedachtegoed is hetzelfde. Je deelt een manier van denken, een manier van doen, een manier van voorleven en doorgeven. binnen een structuur van leiderschap. Nou, als gezin heb je waarde in een visie op opvoeden en op omgang in communicatie bijvoorbeeld. Hanneke en ik leven de waarde voor en nemen onze kinderen mee in onze visie. Dat doe ik altijd. Je laat je kinderen niet zomaar doen wat ze zelf altijd leuk vinden. En dan heb ik het niet over goede dingen, dat mag ze altijd doen. Maar je hebt een bepaalde visie. Ik heb Hanneke en ik samen een heel duidelijke visie over hoe wij ons kinderen willen opvoeden. En dan zeg ik niet dat ik de vader ben en jullie allemaal de kinderen. Dus alleen maar een voorbeeld. Een voorbeeld. Want we hebben hetzelfde, niet alleen maar fysieke DNA, maar het is een gedachtegoed. Hanneke en ik, wij denken zelf na over dingen en wij willen onze kinderen heel graag erin meenemen. Dan heb je eenheid. Je hebt dezelfde geestelijke DNA. Ik zie dat ook bijvoorbeeld met mijn vader. Mijn vader is ecoloog. En houdt zich bezig met herbebossing in permacultuur in Malawi. Mijn moeder houdt van tuinieren. En dat, dus ik heb eigenlijk van beide mijn moeder en vader wat DNA meegekregen. Ze hebben het nooit echt gezegd, weet je, jij moet herbebossen. Maar ik vind het geweldig. Daarom doe ik het ook niet in Afghanistan. Ik heb net mijn eerste tuin gezien. Echt, halleluja. Dus ik heb DNA meegekregen. Eerst was ik de kind van mijn ouders. Gewoon een kleine kind. Ze hebben mij meegenomen in hun eigen passie. Bijvoorbeeld voor wezen. Want mijn ouders hebben beide een passie voor wezen. Ze hebben mij meegenomen in hun gedachtegoed. Dat heb ik overgeneemd. Maar nu ben ik de vriend van mijn moeder en vader. Zij is nog een kind, maar eigenlijk meer gelijkwaardig. Want ik ben hier ook zelf meer volwassen. Ik heb ook eigen kinderen. Dus ik eerstijds nog mijn vader en moeders positie in mijn leven. Maar ik ben vriend van mijn ouders. En dat is hoe geestelijke DNA, zeg maar, voorgeleven en doorgegeven worden. Zij hebben een specifieke manier van denken over ecologie, tuinieren, want dit zorgt voor gezond eten. Ze hebben mij erin meegenomen en nu doe ik hetzelfde. Andere prachtige voorbeelden, bijvoorbeeld is Mozes en Aaron en Joshua. Je hebt eerst Mozes. Hij had een discipel of apostolische relatie met Aaron, was dat? Ja. Met Aaron, dus Aaron neemt een aantal taken van hem over. En na Aaron hebben we Joshua. Dus de voorleven doorgeven van een specifieke gedachtegoed of een geestelijke DNA gaat door. Hetzelfde met Elia en Elisa. Hetzelfde type relatie. En dan natuurlijk Jezus en zijn discipelen. Ik denk dat is de beste relatie of voorbeeld. Maar ik vind het zelf soms leuk om naar andere voorbeelden te kijken dan alleen maar Jezus. Oké, dus dat is geestelijke DNA. Maar hoe zit het dan met apostolische leiderschap? Want geestelijke DNA, of mijn DNA, heb ik van mijn ouders gekregen. Dus binnen apostolische leiderschap krijg ik geestelijke DNA van mijn geestelijke moeder en vader. Dus hoe ziet het daaruit? Dat is de volgende stap. 1 Korintiërs 12 van de vers 28. God heeft sommigen in de gemeente een taak gegeven. Ten eerste. Niet de meest belangrijke, maar de eerste. Apostelen. Ten tweede, diegene die Gods woord doorgeven. Een vertaling waar ik echt niet blij mee. Het is profeten, oké? Ik heb het al voorheen gezegd, het ligt helemaal aan jezelf, maar het boek vind ik niet altijd een goede vertaling. Maar het is een ander verhaal. Oké, ten eerste zijn er apostelen, ten tweede diegene die Gods woord doorgeven, apostelen, ten derde leraren, dan, of profeten, dan leraren. Dan zijn er die wonderen doen en anderen die de gaven hebben zieken te genezen. Er zijn helpers en leiders. Leiders, zien jullie hoe ver beneden aan de lijst staat leiders? Ja, een beetje nadenken over. Er zijn helpers en leiders. En sommigen die vreemde talen spreken. In Gods koninkrijk is leider niet altijd degene die wij aan denken als rijleider. Efeze 2:20. U staat zo vast al, ja, en we onszelf herinneren, Timotheus is de voorganger van de kerk in Efeze. Dus hier gaat het eigenlijk ook over Timotheus in zijn gemeente. Dat is heel erg belangrijk. U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen. Weer ten eerste apostelen en profeten. Maar de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. In Engels staat er, the household of God built on the foundation of the apostles and prophets. Dus wij hier Berea hoort gefundeerd te zijn op personen met een apostolische gave. Want mensen met een apostolische gave is de mensen in Gods koninkrijk die voorlopen. DNA, geestelijk in DNA, doorgeven. Mensen met een apostolische zalving op hun leven. Geen onderscheid in eer, waarde, maar wel in geestelijke autoriteit. Dat wil ik weer zeggen. Het betekent niet dat apostels per se meer eer van God krijgen, of van mensen dat ze meer waarde hebben, maar wel meer geestelijke autoriteit. Iedereen groeit in geestelijke autoriteit. 10 jaar geleden had ik niet zoveel geestelijke autoriteit, niet een stuk meer. Maar mensen met een apostolische gave op hun leven hebben gewoon meer geestelijke autoriteit. Want zij lopen voor. Heel vaak denken we, het is alleen maar de pastoorachtige persoon die heel lief is voor alle schaapjes in de gemeente, die de voorganger moet zijn. Nou, dat is niet het geval. In ieder geval niet volgens Gods woord. We beginnen met een apostel. Nou, in Efeze 4, vers 11 en 13, zien we het weer terug. Begin met apostelen. Nou, apostel, denk aan Paulus. Wat is een apostel? Want als een apostel voorlopen, natuurlijk altijd samen met de anderen. Onthou, ik zeg niet dat een apostel geëerd wordt als the man of power for the hour. Het is altijd samen. Wij zijn een gezin. Dus het is altijd samen. En je hebt altijd heel veel cross-pollination. Kruisbestuiving nodig. Tussen mensen met verschillende gaven. Dus altijd samen als eenheid. Nou, apostelen hebben de vermogen om de blueprint van hoe de hemel eruit ziet te vertalen. Dus een apostel... Al wat het eigenlijk betekent is de apostel weet, dan ga ik terug hier, een open hemel, waardoor wij het koninkrijk van God op aarde zichtbaar kunnen maken. Nou, een apostel, apostelen zijn degene die weet, hoe ziet de hemel eruit? Wat is in Gods gedachtes? Wat wil God? Wat is op Gods hart? Ze hebben de vermogen om verder te kijken. En dan dit te vertalen in een praktische hoe niet hier op aarde. Breng orde in het lichaam aan en geeft elke lid zijn plek in taak. Dit betekent absoluut niet dat een apostel zeggen, Marian, jij moet zus of zo. Nee, absoluut niet. Het betekent dat een apostel zeggen, weet je, ik zie wat in jou. Ik zie goud in jou. Niet wat ik zelf denk of wat ik zelf vind, maar wat heeft God in Marian gelegd. En dan om die goud naar voren te roepen. En Marian, zeg maar, om een proces te faciliteren waarin Marian... ook meegaan met wat ze van God heeft gekregen. Want heel vaak weten mensen gewoon niet, weet je, wat heb ik eigenlijk van God gekregen? Wat is mijn roeping? Een apostel heeft de geestelijke autoriteit om te zien wat heeft God in jou gelegd, een stuk goud, en het naar voren te brengen. Dus het gaat absoluut niet om controle. Het gaat om een ander te eren. Wat heeft God in jou gelegd? Van dit eer ik. En weet je... Marian bijvoorbeeld, jij hebt een gave van profetie, dus ik hanteer jou ook als een persoon met een specifieke gave. Zelfs al zijn die personen nog heel erg geestelijk onvolwassen. Dan zie je alleen maar de goud. Bring je naar voren. Fathering. Vaderschap voor de andere vier... Ja, positie, sorry, dit is niet een goede woord. Voor de andere vier gaven. Dus leraren, mensen met een pastorale gave enzovoorts. Dus een apostel is specifiek, zoals Paulus, een persoon met een hart als een vader. Ik voel over jou, Timotheus, als mijn zoon. Timotheus was heel bang, misschien onzeker. En Paulus schrijft in hem, ik zie goud in jou. Never despise your age, dat schrijft Paulus. Zie jezelf nooit als te jong om wat te doen. Hij ziet goud. Timotheus was misschien op een manier onvolwassen. Maar Paulus schrijft niet een brief aan hem als een onvolwassen persoon, maar als gewoon een sterke leider, als een voorganger. Want hij roept de goud naar boven. Timotheus heeft talenten. O jee, ik moet opschieten. Oké, ik denk ik schiep dit voor niet. Dan ga ik verder. Nou, ons uitgebreide familie. Ha. En hier wordt het soms interessant. Heel veel mensen hebben al de vraag gesteld, Bethel. Waarom Bethel? Nou, er is een heel goede reden voor. En dat ga ik niet uitleggen. Want het is belangrijk dat iedereen weet hoe wij in Berea over dingen nadenken. Waar krijgen wij ons geestelijke DNA vandaan? Want het is niet Bethel. De geestelijke DNA van Berea komt niet van Bethel. Hoe zit het dan? Want wij zeggen heel, wij hebben het heel vaak over Bethel. Wij krijgen ook heel vaak mensen van buiten met dezelfde gedachtegoed als Bethel, wat op dezelfde manier dingen doen. Dus hoe zit het met ons? Hoe zit het met ons geestelijke DNA? Oké, dus je hebt geestelijke DNA, voorleven doorgeven. Geestelijke DNA wordt specifiek doorgegeven door mensen met een apostolische salving op hun leven. De geestelijke moeders en vaders van de kerk in de hele wereld. Zeg maar de, sorry, niet denk alleen maar Rooms-Katholieke kerk, maar dan met een klein R. Dus algemeen christelijke kerk, bedankt. Anders leidt het tot verwarring. Algemene christelijke kerk. Dus dat zijn de moeders en vaders. Mensen met een apostolische gave. Maar, wie in welke familie zitten wij dan als Berea? Ik denk dat het heel goed is dat er heel veel verschillende families zijn. Het is goed. Het laat de veelkleurigheid van God zien. Voor elke cultuur, voor elke taal, voor elke ander land, een eigen familie. Ik vind het goed. Het is mooi. Bethel. Dan moet ik naar mijn notes. Nou, een tijd daar had Petra, denk ik, vast iets over gezegd vorige week. Ik was daar zelf niet. Maar Thijs en Petra en een aantal andere mensen hadden een visie. Een specifieke visie en missie in gedachtegoed. Zij had echt een passie voor mensen en met een geloof. Dat weet je, wij willen heel graag ook geloven dat als wij zeggen, laat uw wil geschied op aarde zoals in de hemel, dat we dit ook realiseren. Wij geloven dat het mogelijk is. Een specifieke visie op Gods koninkrijk en hoe wij Gods koninkrijk we laten zien in Nijmegen. Toen hadden zij, via Jesus Culture, zichzelf gerealiseerd dat Bethel in Redding, California en Amerika diezelfde nadenken over dingen. Dus niet, Bethel zijn geweldig. Ik denk Bethel is geweldig. Maar niet, wij willen dezelfde woorden als Bethel. Wij willen alles wie wij zijn en hoe wij over dingen nadenken veranderen om meer te lijken op Bethel. Nee, wij hebben een specifieke geestelijke DNA en wij herkennen dezelfde geestelijke DNA in Bethel. Maar Bethel is een aantal stappen voorbereiden op dit moment. Positief, ja. Ja, Bethel bestaat al sinds 1956, dus dan is het ook, denk ik, normaal dat ze een aantal stappen voor ons is. Dus het was meer een herkenning van, wauw, zij denken hetzelfde na over dingen als wij. Ze hebben dezelfde geestelijke DNA. Wij hebben een gedeelde iets. Dus, toen dachten ze, oh, nou, dit is geweldig, waarom kunnen we niet? Omdat zij in dezelfde gedachtegoed hebben als wij, dezelfde gedeelde geestelijke DNA, waarom kunnen we niet hun materiaal gebruiken, hun muziek gebruiken? Want het zit, dit match met wie wij zijn. Dus wij worden geen Bethelkerk, alsjeblieft, dat wil ik nooit. Because then you copy and paste. Ik hou van Berea, ik wil geen Bethelkerk. Maar ik vind hun lering echt super, super, super goed. Nou, Bethel hebben een global legacy netwerk. Het is een netwerk van kerken en mensen met dezelfde gedachtegoed, dezelfde geestelijke DNA. Het is geen officieel iets, er is geen, je kan niet lid worden van global legacy, het is puur relatie. Paulus en Timotheus, het is een relatie. Dus wij hebben toen via Global Legacy een relatie gekregen. Een van die personen is heel belangrijk, Gerard Keurentjes van Eide. Nou, we hebben al heel lang contact met Gerard. En, dus eigenlijk was de gedeelde zelfde geestelijke DNA ook met Gerard. Nog voor de tijd van Bethel. Het was er al lang. Maar omdat het dezelfde gedachtegoed, dezelfde manier van denken, heeft Gerard de Global Legacy Netwerk in Nederland opgestart en hebben wij aangesloten. Een andere belangrijke persoon is Piet van Walsum. Piet is van Shelter in Haarlem en hij is de oprichter van Village of Peace. Hij en Gerard zijn inmiddels zeg maar de buitenpersonen die in de leiderschap, in de leven van de leiderschap in mogen spreken. Dus als wij issues hebben, als wij tegen dingen aanlopen, als wij advies willen, dan is de eerste twee personen altijd Gerard via Global Legacy, want we hebben een relatie, eenzelfde gedachtegoed, dezelfde familie, en we hebben Piet van Walsum. Zelfde gedachtegoed, zelfde familie. Dus zij zijn de buitenpersonen. Dan hebben we John. 3 weken geleden had John gesproken. Nou, John is al er sinds nog altijd. Ik kan me niet een tijd herinneren dat John er niet was. En dan Pieter en Lisa ook. Pieter van Noorwegen. Dus, hier hebben we Bethel. De voorganger van Bethel is Bill Johnson. Nou, Bill Johnson heeft een mega apostolische salving op zijn leven. Alles hoe wij over dingen nadenken, heeft hij al met heel veel boeken uitgewerkt, uitgeschreven. Hij geeft leiding aan heel veel kerken, voorloper. Hij is gewoon een geestelijke papa. En hij heeft de vermogen om in een gemeente alle gaves, alle talenten op een manier te gel, dat je een geweldige koninkrijkscultuur uit kunnen leven. Voorleven en doorgeven. We hebben bijvoorbeeld ook andere mensen met soortgelijke gaven. Bijvoorbeeld Jonathan Welton. Hij is heel apostolisch op het gebied van theologie. Hij hoort helemaal niet bij Bethel. Maar wij gaan ook mee op een manier in zijn gedachtegoed. Wij vinden het geweldig. Dan hebben we ook bijvoorbeeld Heidi Baker. Nou, we hebben op dit moment nog niks met Heidi Baker. Niks. Geen relatie, geen specifieke link. Maar zij is heel apostolisch. Oh jee, op het gebied van evangelisatie. Hetzelfde met, waar is die, Todd White. Hij is heel apostolisch op het gebied van evangelisatie. Ik denk dat er ook verschillende types apostelen zijn. Dan hebben we bijvoorbeeld Dutch Sheets en Lou Engel. Mega apostolisch op het gebied van voorbeden. Dus wij leren van die personen. Dat is gewoon een aantal voorbeelden. Maar we hebben dus Bethel. Bill Johnson. Nou, we hebben geen relatie met Bill Johnson. Dat hoeft van mij ook niet per se. Maar via dus Bethel zien wij als de apostolische stem. Die richting aangeven. Een nieuwe geestelijke seizoen aankondigen. Die de gedachtegoed van de koninkrijk op zo'n manier uitleggen en onder woorden brengen dat wij denken, ja, daar staan wij achter. Dan hebben we hier Global Legacy, ik kan allemaal niet uitschrijven, Global Legacy met Gerard Keurentjes. En dan hebben we Berea. En zo zit het eigenlijk met ons geestelijke DNA. Ik hoop dat het een beetje helder worden. Dus zie Bethel als een, het is heel kort door de bocht, maar zie Bethel als een type Paulus figuur, met een apostolische autoriteit. Dan hebben we Global Legacy, dat is bijvoorbeeld Timotheus, bij wijze van. En vanaf Paulus, via Timotheus, komt het in Efeze, Berea. Ik had gezegd dat ons geestelijke DNA niet van Bethel komt. En daar geloof ik in, want wij hebben een eigen DNA. Maar het is een gedeelde DNA met Bethel. Dus de gedachtegoed van Bethel, zoals uitgelegd door Bethel, nemen we vaak mee. En geloven wij ook aan. Dat is niet de enige. Wij zitten ook bij Cleansing Stream. En met Jonathan, de theologie van Jonathan Welton. En de theologie van Jonathan Welton en Cleansing Stream match ook altijd niet. Maar dat hinder niet. Dat is niet erg. Want wij hebben verschillende manieren van dingen doen. En verschillende manieren van denken. Maar wij herken onszelf in de gedachtegoed van Jonathan Welton. Daarom gaan wij mee als apostolische leider op het gebied van theologie. En wij herken onszelf binnen de gedachtegoed van Cleansing Stream. Dit is van Foursquare. Ja, Rafael Nederlandes. Dus wij gaan ook mee met wat hun zeggen. Het betekent niet dat wij zomaar altijd zeggen, ja, weet je, oh, wat jij doet is fantastisch, wij gaan bij, oh, wat jij doet is fantastisch, gaan ook. Nee, nee, we hebben een eigen visie, een eigen missie. In eigen hersens, weet je, we moeten ook echt goed nadenken over sommige dingen. Maar dit is een beetje hoe de structuren in elkaar zitten, ons uitgebreide familie. Dus we hebben een specifieke apostolische, zeg noem het maar, stem of leider. En dit is specifiek voor Berea Nijmegen, Bethel via Global Legacy. Door een relatie, goede relatie met Gerard Keurentjes. Want alles wat we doen, doen wij alleen maar als het gebaseerd is op een relatie. Een goede, gezonde relatie. Oké, okay, nou wat zijn ons geloofswaarde. Dus we hebben leiders, apostolische leiders, wat een geestelijke DNA voorleven en doorgeven. Geloofswaarde vormt de praktische vertaalslag van ons geestelijke DNA. Kan ik weer zeggen. Geloofswaarde vormt de praktische vertaalslag van ons geestelijke DNA. Wij hebben een eigen geestelijke DNA, maar Hoe uit ons geestelijke DNA zichzelf? Hoe komt het naar voren? Hoe wordt het praktisch voorgeleven en doorgegeven? Nou, dat zien wij terug in de geloofswaarde. Geloofswaarde betekent ook, waaraan ben je herkenbaar? Dus als mensen van buiten naar Berea kijken, wat zien zij terug? Wij hebben een herkenbaarheid met Shelter Haarlem en een herkenbaarheid met Eldad Lab in Ede met Gerard Keurentjes. Dus want we hebben gedeelde geloofswaarden. Betekent ook, volgens welke principe doe je zaken? Geloofswaarden bepaalt hoe je dingen doet. En ook hoe hanteer je conflicten. Maar als we conflict hebben met ik, met wie dan ook, dan gaan we die conflict aan gebaseerd op ons geloofswaarde. Waar geloven wij in? En dat is heel erg belangrijk. Wij zien het. Een voorbeeld. Geloofswaarde. De geestelijke vertaalslag van. Of de praktische vertaalslag van de geestelijke DNA. We hebben de Oude Verbond. Zit in het Oude Testament, vind je die Oude Verbond terug. Israël, 10 geboden. Nou, de 10 geboden is een gedachtegoed gebaseerd op een aantal wetten. Dus de wetten zijn de geloofswaarden. De geestelijke DNA is de gedachtegoed. En dan heb je de, hoe uit de geloofswaarden zelf. Nou, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Jij had mijn spullen, ik heb recht op jouw spullen. Dus dat is de praktische uitwerking van. Maar dan hebben we bijvoorbeeld de nieuwe verbond. De geestelijke DNA van de nieuwe verbond is liefde. Liefde, onvoorwaardelijke liefde. Dat is de geestelijke DNA van de nieuwe verbond. Dus de geloofswaarde van de nieuwe verbond is love your neighbor as I love you. En niet een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dus dat betekent het eigenlijk. Ons geloofswaarde bepaal hoe wij dingen doen en waar wij in geloven. Oh, dat was terug. En daar zit ons geloofswaarde. Dit wordt niet vandaag bekend gemaakt. Onze geloofswaarde was er altijd, is alleen maar een beetje updated. Goedheid van God. Ten eerste geloven wij dat God altijd goed is. In alle omstandigheden. God, ja, en nu mag ik misschien een aantal mensen shockeren, maar God straft niet. Nooit. En de oude verbond wel. Onder het nieuwe verbond niet. Geen enkele ramp komt van God. Ik had op een gegeven moment geloofd dat, weet je, Indonesië was zo slecht, zoveel kinderpornografie en prostitutie, toen kwam er gewoon een tsunami om allemaal uit te wissen. Nou, dat is echt zo oude verbond denken. God straft niet. Nou, disciplineer, dat is wat anders. Ik heb het niet over discipline. Ik heb het over straf en vloeken. God is altijd goed. God praat altijd. Het is niet, zeg maar, woorden, want er zit wel, het is eigenlijk meer een gedachte wat we onder woorden moeten brengen. Het is niet één woord per nummer. God spreekt altijd. Altijd. Want een goede God spreekt altijd. Ik ga nooit tegen even zeggen, weet je, ik ga jou geen antwoord geven. Zoek het uit. Nee, God spreekt altijd. Familie. Wij zijn een familie. Dat betekent dat wij soms conflict hebben. En dat we die conflict ook gebaseerd op deze waarden oplossen. Wij houden van elkaar. En wij accepteren ook verschillen. Ook een manier van denken. Ik verwacht niet dat iedereen in Berea moet meegaan met de huidige visie en missie en gedachtegoed. Mag je zelf nadenken. Maar dat betekent niet dat wij het gaan veranderen. Ik ga mijn gezin niet veranderen als iemand erbij komen. Want ik ben op dit moment de hoofd van mijn gezin. Als Evie trouw in een eigen gezin vormen, nou prima. Doe je eigen ding. Liefde en eer. Alles wat wij doen, doen wij volgens het principe van liefde en eer. Heel erg belangrijk. Gebed en aanbidding vinden we super, super belangrijk. Ik vond het geweldig vanochtend. Ik zeg tegen Jacqueline, Jacco, weet je, ik heb heel veel om te zeggen. Het loopt al uit. Dus ik mag op een gegeven moment misschien wel unjumpen en dan heb je je hele playlist nog niet af. Maar toen Piet schot en het was geweldige, geweldige aanbidding. Dus dan moet het ook door. Dan respecteer ik Gods tegenwoordigheid in aanbidding. Vrijgevendheid. Nou, dit Berea is echt een van de meest vrijgevige gemeenten die ik ken. Dit is echt geweldig. Dat vinden we heel belangrijk. In verbondenheid. Verbondenheid. Dit betekent dat als bezoeker van Berea, iedereen heeft helemaal de vrijblijvendheid om te komen, in te gaan, in te doen wat je zelf leuk vindt. Maar wij geloven in verbondenheid. Dus als je mee wil met Berea, als jij een taak wil binnenbereiden, dan verwachten wij ook een mate van commitment. Wij proberen echt zorg voor heel veel veiligheid binnenbereiden. Maar veiligheid heb je alleen maar binnen gezonde grenzen. Grenzen zorgen voor veiligheid. En daarom hebben we verbondenheid in commitment, wat wij vragen van ons leiders. Maar ook gezond om de grenzen te bewaken voor veiligheid. En dat is het eigenlijk. Ik weet, het is een heel saai preek. Ik heb probeer spannend maken met ons Revelation of the Mission and Vision. Maar dat is eigenlijk waar we op dit moment staan. We hebben een bepaalde geestelijke DNA. Omdat wij geloof in apostolische leiderschap, vloei een bepaalde zegen ook door leiderschap en structuur heen. Wij geloven als wij, nice axiom, a breakthrough for one part of the body is a breakthrough for another part of the body. A blessing for one part of the body is a blessing for another part of the body. Dus wij geloven dat we hebben wij eren Bethel als een apostolische een kerk. Een kerk met apostolische leiderschap in een gave. En dit vloeit door Global Legacy, door geestelijke DNA, via Global Legacy naar Berea. We hebben een eigen DNA, maar wij herkennen het ook binnen andere gemeenten en andere personen, zoals Gerard Kerentjes en Piet van Walsum. En omdat wij dat ook herkennen in andere gemeentes, vormen we deel van een groter familie. Dus als wij resources nodig hebben of raad nodig hebben of optrekken en samen conferenties aanbieden, dan is het altijd binnen ons geestelijke familie. En ons geestelijke DNA uit zichzelf binnen ons geloofswaarde. En dat is ons geloofswaarde. Dus ik hoop dat een aantal dingen nu wat helderder is. Wij gaan in de komende weken veel meer nog praten over de missie, over de visie, wat houdt het in, en ook de geloofswaarde. Vandaag was maar, vorige week was het, of eerste week was het specifiek over wie zijn wij als Bruin, waarom is het belangrijk om na te denken over wie ben je eigenlijk. Waar komen wij vandaan? Dat was vorige week. Had Petra over gesproken. Waar komen wij vandaan? En nu, oké, waar staan wij nu? Wat is onze structuur, familie, geloofswaarde? En vanaf volgende week, oké, hoe gaan wij verder? Niet dat iedereen weet hoe dit zit met de structuren in de gedachtegoed. Als jullie vragen hebben, stel het dan ook alsjeblieft. Zelfs al denk je helemaal anders over dingen, stel gewoon de vragen, want als wij niet niks vragen, kunnen we ook eigenlijk niet verder. Dus ik hoop om jullie allemaal volgende week terug te zien. Gaan wij verder met de visie en de missie. Jacqueline. Dus laat even gewoon staan met z'n allen, God aanbidden. Als je gebed nodig hebt, voor wat dan ook, kom naar voren, wij willen heel graag voor jullie bidden. Anders, ga naar huis, vol zegen, denk over dingen na. Heb je vragen, stel het. Be blessed. Amen.